Ellen, je hebt vandaag ook iemand uitgenodigd. Weliswaar niet fysiek, maar via de telefoon.
Ja, en die gaan we zelfs opbellen. Hè? Maar misschien zal ik eventjes zeggen waar dat we het eigenlijk zo'n beetje over gaan hebben deze volgende uur. Is dat een goede idee?
Dat is prima.
Ja. Oké. Okay. Dus ja, ik heb iemand uitgenodigd. Haar naam is Patricia Pompala. En die zal zichzelf voorstellen, heb ik haar gevraagd. Hè, wat die doet en zo, en waarom dat ik die uitgenodigd heb en zo. Nu ja, vandaag, we gaan het over vrouwenrechten hebben, die eigenlijk toch weer heel hard onder druk staan, eigenlijk overal ter wereld. Niet in het minst in Polen. Daarom dat ik ook Patricia heb uitgenodigd, om daar wat meer over te komen vertellen. Maar eigenlijk ook in heel veel andere landen. Hè. En ook in België.
Zelfs in België, ja. Dat hebben we onlangs nog maar gemerkt, hè, met de redactie. Hoe moeilijk het was om mensen van de CD&V voor de micro te krijgen. Die belden dan last minute af. De N-VA die ook standpunten innam met Valérie...
Van Peel.
Van Peel op de kop.
In de aanloop van de federale, de vorming van de federale regering. Hè. Daar gaan we het straks ook nog even... over hebben, want inderdaad, CD&V zal toen zeker niet graag voor de micro zijn gekomen, want toen ze waren een beetje kingmaker hè, op dat moment hè, van de federale regeringsvorming. Dus, maar dus ook in België, en zoals ik ook al aan Leen vertelde in de aanloop van deze programma, eigenlijk oktober en november zijn eigenlijk heel straffe maanden op gebied van verzet. Hè, verzet ook rond vrouwenrechten in België, maar ook vooral in Polen, maar ook in andere landen, want ook de strijd in Latijns-Amerika. Voor het recht op abortus gaat ook nog altijd verder. Er zijn afgelopen weken in Argentinië ook weer massale betogingen geweest, desondanks COVID, toch organiseren mensen zich. Ze noemen het dan gezamenlijke wandelingen, maar het zijn serieuze wandelingen. Dus recht op abortus, de uitbanning van geweld tegen vrouwen, dat is ook in november, internationale dag daartegen, dus daar gaan we ook iets over zeggen. En dan is er ook onze Nationale Vrouwendag hè, op 11 november, waar dat Radio Centraal vorig jaar partner was, omdat dat toen in Antwerpen doorging en dat gebeurde vanuit het werkhuis.
Dat was zeer geslaagd. Hè?
Dat was zeer geslaagd. Hele dag heb jij toen ook interviews gedaan? Van die
ja, ik had wel een beetje een droge mond naar afloop van
Maar dat was inderdaad heel geslaagd. Mensen waren ook heel tevreden. Hè? Dus ik denk dat wij toen, dat er in totaal wel een 12-tal interviews zijn gebeurd toen. Nu, dat was toen en vandaag is vandaag. Dus ik zou zeggen van... Patricia had een aantal liederen doorgezonden.
Ja, dat klopt. Ik heb die van de nacht opgezocht.
Fantastisch. En terwijl dat lied dan opstaat, gaan wij telefonisch contact maken met Patricia.
Wil je Bella Ciao?
Dat mag. Bella Ciao. Doe Bella Ciao maar. In het Pools, denk ik zelfs.
In het Pools. Er waren verschillende versies, ook modern.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pewnego ranka, gdy się zbudziłam, spotkałam wroga w kraju mym i ty nie będziesz sama.
Halo, Alin, horjeme? Halo.
Patricia, horjeme?
Ja, nu hoor ik je, ja.
Oh, dat is goed, dat is fijn. Wel, welkom Patricia hier in ons programma hè, van Radio Centraal 106.7 en dit uur volledig over vrouwenrechten en met jou erbij. Patricia, ik weet niet of jij kon horen welk lied dat wij hadden opstaan.
Ja, ik heb dat gehoord, maar ik moet eerlijk zeggen dat is het verkeerde lied.
Ah, ja, maar het is toch ook wel Bella Ciao in het Pools, dacht
ja,
ik.
Ja, maar Bella Ciao... Ja, maar zijn daar een paar versies van Bella Ciao.
Ja.
Deze versie van Bella Ciao gaat over oorlog.
Ah.
Die hebben mij gehoord. Maar dat is ook een andere versie van Bella Ciao.
Ja.
Die is ontstaan op het einde van oktober, deze oktober.
Ja, en dat gebruikten jullie, dat gebruiken de vrouwen in Polen veel tijdens de manifestaties dan toch, het lied Bella Ciao.
Ja, dat lied wordt uit over een poging van de regering om de vrijheid van vrouwen over hun lichaam te beperken. Dat is ook een oproep aan alle Poolse zussen om buiten te gaan demonstreren om de kwaadheid te laten zien. En dat is ook een mooi woordspel, want het Poolse woord ciao betekent lichaam.
Ah, dus, het Poolse woord ciao betekent lichaam. Ah ja. Dat is een echte mooie woordspeling inderdaad. Ja,
ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Goed, zeg Patricia, vertel ons eigenlijk eens een beetje, want ik heb mij nu ook echt verdiept een beetje zo wat er eigenlijk in Polen allemaal gebeurd is. En ik zou toch eens graag horen van hoe komt het eigenlijk dat Polen, dat toch eigenlijk op een gegeven moment in de geschiedenis de meest liberale wetgeving had rond abortus, dat nu op dit moment de meest restrictieve, conservatieve wetgeving heeft van Europa rond abortus.
Dus wil je graag iets over geschiedenis van de wetgeving horen of kort wat is er nu gebeurd?
Ja, eigenlijk hoe dat dan nu komt, hè, dat het, hè, want vertel eens van bijvoorbeeld hoe dat de abortuswetgeving was onder het communistisch regime bijvoorbeeld en hoe dat het nu is en hoe dat gekomen is, hè. Welke politiek dat er gevoerd is, dat nu helemaal anders is.
Ja, dus over de geschiedenis van de wetgeving rond abortus hebben mijn mede-activisten van Eiland Frontier, dokter Katarzyna Skuta en dokter Anna Kleina, zeer interessant geschreven. Vanaf 1956 tot 1993 genoten Polen van Poolse vrouwen van de meest progressieve reproductieve rechten in Europa. Er was zelfs een organisatie, namelijk Polish Connection, die Belgische vrouwen hielp om naar Polen te gaan voor de ingreep. Maar in het begin van de jaren 90 eindigde het tijdperk van het communistische regime in Polen. Die mannen die dan aan de macht komen, waren meestal de leiders van Solidarność. En Solidarność is een Poolse vakbeweging die eigenlijk het belangrijkste rol speelde in het verzet tegen het communistische regime in Polen. Mm-hmm. Ze werden verkozen in het parlement en waar zij een extreem restrictieve abortus werd invoerden. Waarom? Dat was bedoeld om toe te geven aan de katholieke kerk voor het steunen van het tegenstander tegen het communisme. Dus zij moesten betalen. De prijs waren vrouwenrechten. Ja. Daar was een enorm grote strijd, maar op andere manier. Want mensen waren tevreden met die abortuswetgeving die daar was. Daar was zelfs een grote verzameling van handtekeningen in 1992. Van bijna 2 miljoen mensen, ja. Dus in die tijd zonder internet, dat is ook niet zo gemakkelijk.
Ja.
Maar toch, het parlement heeft iets anders gekozen. Tussen de kerk en de machthebbers te sluiten. En dat is ook tot nu toe, vooral de laatste jaren. De laatste jaren vanaf 2020, vanaf 2016 ongeveer, de partij Recht en Rechtvaardigheid, dus Pravo in Sprawiedliwość, aan de macht gekomen.
Ja.
En ze zijn echt geondersteund door de kerk. De eerste grote protesten waren in 2016. Jullie hebben zeker iets erover gehoord.
Ja, sorry dat ik je af en toe onderbreek.
Ja.
Dat is allemaal heel, heel interessant. Want dat kenden wij 2016, 2018, als ik me niet vergis. Daar waren grote vrouwenstakingen. Hè. Patricia, ik ga eventjes ook vragen van jij, hoe oud ben jij? En heb jij dan in Polen ook mee? Ben jij dan ook mee de straten opgetrokken? Of woon jij al lang in België? En hoe heb jij dat dan beleefd? Vertel eens een beetje meer over jezelf binnen die verzetbeweging.
Oké, dus ik ben 28. En ik ben geboren in de laatste jaar dat de abortie nog toegelaten was. Maar ik woon in België ongeveer 5 jaar.
Ah, in België, 5 jaar.
Ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet op de straat gekomen. Ik was wel tegen die verstrenging van de abortuswetgeving, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer katholiek was. Ik was zeer katholiek opgevoed, als veel mensen in Polen. Ik had altijd een beetje andere gedachten. Ik kan niet volledig mijn plaats daar vinden door bijvoorbeeld uitsluiting van vrouwen, uitsluiting van LGBT enzovoort, en vluchtelingen of mensen met een beetje niet zo traditionele mensen. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet zo gemakkelijk hoor. Ja. Maar na tijd ben ik helemaal veranderd.
En is die verandering gekomen door in België te komen wonen? Ben je nu nog katholiek bijvoorbeeld?
Dat is niet interessant, want ik ben... Ja, dat is gekomen een beetje door België. Waarom? Mm-hmm. Ik wilde al in Polen bijvoorbeeld gender en diversiteit studeren. Ik wilde behoren tot een feministische organisatie.
Ja.
Maar ik heb gehoord van mensen rondom mij, dat is onnozel, dat helemaal niet, dat past mij niet doen. En ja, dat was een beetje, en daar ben ik hier naar bezig. En weet je, en ook in Polen horen we vaak dat in de hele West-Europa, wat daar gebeurt allemaal, komen. En ja, ik had meer vrijheid, ook meer vrijheid om zelf te denken. En dan toch ben ik gender en diversiteit aan het studeren.
Aan de Universiteit van Gent dan, hè?
Ja. En dan toch behoorde ik tot een paar feministische organisaties hier in België. Onder andere Sans Frontières op... Korea, die vrouwendag organiseert, te stemmen.
Mm-hmm. Amai, dat is wel een hele, hele omslag, hè, zeg. Dat is wel eigenlijk op een heel korte tijd in jouw leven. Dat zal toch jou ook wel doorheen geschud hebben, denk ik. Nu, wat ik jou nog wel wou vragen is van, want het is wel zo blijkbaar dat in Polen, hè, we kunnen dat een beetje vergelijken met hetgeen dat in de Verenigde Staten gebeurt, blijkbaar heeft de PiS, de uiterst rechtse conservatieve partij, daar echt het grondwettelijk hof onder zijn controle gekregen. En heeft dat er nu voor gezorgd eigenlijk dat zo'n strenge wetgeving eigenlijk gewoon op tafel ligt? En dus dat eigenlijk het grondwettelijk hof, dat eigenlijk, dus dat het niet de partij is, maar het grondwettelijk hof, wat dus eigenlijk zeer, zeer, zeer nefast, zeer negatief is, naar de toekomst toe, hè, voor vrouwen. Als zelfs het grondwettelijk hof Poolse vrouwen niet meer kan beschermen.
Ja, dat klopt. Dat is helemaal juist wat je zei. Dus daar waren grote protesten, bijvoorbeeld de zwarte protesten, ja, en ook daarna een paar keer protesten. Dus de regering wist het, wij kunnen dat niet zo doen, dat is te veel tegenstander, vrouwen willen dat echt niet. Wij gaan dat sturen naar het Poolse grondwettelijk hof, en daar, ja, wat het hof heeft besluit, dat is zo. Dat kunnen wij niet veranderen. Zoiets dachten ze, denk ik.
Yeah.
Maar, en vooral, je moet kijken wanneer in de tijd van wereldpandemie, wanneer er kan niet echt een discussie plaats hebben enzovoort.
Yeah.
Maar als je ziet, dat heeft niets geholpen. Vrouwen gaan toch... protesteren op de Poolse staten en in de hele wereld.
Ja, absoluut. Hè. Ik bedoel, in dat kader zou ik nog graag een lied ook willen horen dat jullie dan gebruiken. Ik ga eventjes zeggen, hè, Leen heeft die liederen gedownload, want we zitten hier op verplaatsing. De uitzending gaat door op verplaatsing, dus we hebben geprobeerd het zo goed mogelijk voor te bereiden. En het volgende lied, denk ik een hip-hop lied zit er ook tussen.
En
we gaan dus nu eventjes naar dat hip-hop lied luisteren. En dan daarna gaan we eens eventjes verder praten over wie zijn dat nu, hè, die vrouwen die zo strijdvaardig op de straat komen. En wat zeggen die allemaal? Oké?
Is het Karel Kroepjek?
Karel Kroepjek? Is dat ja, goed om nu te blazen? Oké, okay, daar gaan we dan. Ja.
Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem wam wypowiadamy wojnę. Ha! To był bardzo chory rok w bardzo chorym kraju. Od wirusa po protesty mamy rząd na haju. Chorzy fanatycy, pomyleni kłamcy. Kiedy atakują, ja nie będę stał i patrzył. My jesteśmy młodzi, my... Jesteś nieważny?
Patrice?
Ja, hallo, ik ben nog eens hier. Ja,
vertel eens iets over dit lied, eigenlijk dat hiphoplied. Wat wordt daar onder andere in gezegd?
Dus dat, het lied is een soort van opstomming van de huidige situatie in Polen. De protesten zijn geëvolueerd in een soort van revolutie tegen het patriarchaat. Een uitsluiting van de mensen die niet in een bepaalde traditionele kader passen. En de regering die dat representeert en versterkt. De titel Ocean Gast, 8 sterren, verwijst naar een van de slogans van de protesten. Verdomme PiS. Dus PiS staat voor Pravo i Sprawiedliwość, in het Nederlands recht en rechtvaardigheid.
Ja.
En dat is de naam van de regerende partij.
Ja. Nu, Leen gaat jou een vraag stellen over iets wat je nu juist vermeld hebt. Mensen die uitgesloten worden. Leen.
Ja, ik vroeg mij af. Ja, Polen staat ook bekend voor een land met best wel wat homofobie. En daar komt ook geweld bij. Mensen worden, homo's worden openlijk aangevallen op straat. Is dat ook gelijkaardig voor mensen die eigenlijk echt opkomen voor vrouwenrechten? Als jullie publiekelijk acties doen, moeten jullie dat nadien uitkijken voor rechtse figuren die niet nodig vinden dat vrouwen op straat komen, maar best achter hun potten en pannen blijven staan? Of valt dat wel mee?
Dat is iets anders dan bij de niet-heteroseksuele mensen. Maar bijvoorbeeld nu tegen... moet ik dat zeggen? Dat klopt wat je zei. Bijvoorbeeld... tijdens de protesten nu veel vrouwen waren aangevallen door mannen, rechtse mannen, die in zo'n soort van nationale leger. Ze gaan ook kerken...
Kickboxers heb ik verstaan. Sorry dat ik je onderbreek. Kickboxers, dacht ik.
Dat zijn niet echt kickboxers. Dat zijn meer zo... Dat zijn gewoon vaak zo hooligans of voetbal...
een soort van militie eigenlijk.
Ja. Zoiets een soort van zo'n organisatie. Dan gaan ze op de straten vrouwen tijdens de protesten aanvallen. Dat is echt verschrikkelijk.
Vallen zij dan het meest over het feit dat... vrouwen opkomen voor het recht op abortus en dat moord zou zijn volgens hun logica? Of is het echt puur...
machismo, patriarchaat.
Dat is een soort van... een mix, combinatie.
Ja.
Dus vrouwen, dat ze alle vrouwen respecteren, behalve feministen. Feministen zijn hoeren enzovoort. Je wil echt niet lezen de commentaren op Facebook of uitspraken zelfs van sommige politici die met die mannen verbonden zijn. Ze ook vinden dat ze ook zijn voorstanders van zo traditionele rolpatronen van mannen en vrouwen.
Ja.
Misschien interessant is nog om te zeggen in zinnetje dat eigenlijk de belangrijkste persoon in het land, dat is meneer Kaczyński, heeft zelf opgeroepen op de nationale omroep om alle mensen te gaan kerken beschermen en de Polen beschermen tegen die vrouwen, tegen alles die op de ja. Op de straat gebeurt.
Ja, mm-hmm. Dat hebben we ook gezien. Nu, vertel nu eens wie dat er eigenlijk, wie dat al die moedige vrouwen zijn die op de straat komen. Want als ik het goed versta, zijn het vooral jonge vrouwen, hè?
Mm-hmm.
En die zich ook wel heel sterk organiseren. Hè? Ik lees hier bijvoorbeeld dat er netwerken bestaan dat er, en de slogans en zo dat ze gebruiken. Vertel daar eens wat meer over, want dat is toch wel eigenlijk heel straf.
Mm-hmm. Ja, dus er bestaat vanaf de zwarte protesten zoiets als nationale vrouwenprotesten, organisaties, ook koepelorganisatie. Ja? Dus dus dat is de belangrijkste organisatie, maar er zijn ook enorm weer kleine initiatieven, mm-hmm. In kleine steden. En dat is, ja, dat is alles aan elkaar verbonden. En ook wat je zei, dat is hier fantastisch. Zoveel jonge meisjes, enorm veel van, van de meisjes van nog van de schoolleeftijd. Of eerste jaar studenten. Bijvoorbeeld mijn nichtje, die is 18. Ze organiseert 18. Ze organiseert ook protesten in haar kleine stadje. Samen met vriendinnen en ook met vrienden. Er zijn ook mannen die je ondersteunen. Dat is echt ongelooflijk. Ik ben super trots op die jonge generatie.
Dat zal wel. Zeg, ik denk ook, er bestaan ook zoiets als een abortus ondergrondse in Polen. En,
ja.
Uh-huh. Ja, en hoe werkt dat dan? En ook veel contacten met een Duitse organisatie, geloof ik. Hè?
Uh-huh.
En waarom juist met Duitsland? Vertel daar eens iets over, de relatie met Duitsland van uh-huh. Van de beweging, want dat is wel interessant voor de luisteraars ook, van hoe kunnen vrouwen, als ze toch een abortus willen ondergaan, hoe doen ze dat dan? Nu het echt eigenlijk niet meer kan. Want eventjes voor de luisteraar, toch wel belangrijk om te zeggen dat het nu in Polen quasi onmogelijk wordt, hè, om een abortus te laten doen. Zelfs als jouw kind eigenlijk, als je een ultrasound hebt gedaan en er komt uit de foto tevoorschijn dat het kind ernstige afwijkingen heeft. Dus zover gaat het ondertussen in Polen. Dus welke acties ondernemen jonge vrouwen als ze toch, of oudere vrouwen ook, die een abortus willen ondergaan?
Mm-hmm. Ik moet misschien zeggen dat zelfs voor dat beslissing, dat was al zeer moeilijk om zelfs legale abortie te plegen. Maar ja, dat is dat bijvoorbeeld een organisatie zoals Abortus zonder Grenzen. En dat is een organisatie die helpt vrouwen om abortus te plegen in andere landen. Bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in Nederland. Ook in de Verenigde Koninkrijk. Dus ja, ze helpen met geld, ze helpen met vertaling. Want natuurlijk niet iedereen kan de eerste taal om daar naartoe te gaan. En die organisatie heeft in deze periode zoveel ondersteuning gekregen. En ook zoveel telefoontjes van vrouwen in die in noodsituatie zijn. Dus dat is echt een mooi werk. Want jammer genoeg, er zijn voorbeelden van tragedies die... sommige vrouwen zijn zelf... Bijvoorbeeld in 2013 vermoed ik, een vrouw is zelf gestorven. Want ze kon geen abortus plegen. Dokters wilden niet zeggen, dus dat is echt verschrikkelijk. Maar ook nu sommige landen, bijvoorbeeld Zweden, werken aan nieuwe wetgeving die Poolse vrouwen toelaat om abortus daar gratis te plegen.
Ah, ja.
Dat is ook een grote mooie solidariteit.
Ja. Nu ja, omdat het zo'n katholiek land is, Polen ook, vragen de vrouwen eigenlijk naar dokters zonder geweten, hè? Omdat er veel dokters zijn die eigenlijk zeggen van ja, nee, ik ga dat niet doen. Ook zelfs niet als het legaal nog tijdens de periode eigenlijk van in Polen, dat abortus nog wel legaal. Ik heb verstaan dat een van de slogans in de protesten is, wij willen dokters zonder geweten.
Ja, omdat je de, dus van de geschiedenis van abortuswetgeving in Polen. Dat is ook alles stap na stap, ja. En een van de vroeg ingevoerde wetgeving was de gewetensclausule en de medische ethische code. En dan, dokters kunnen gewoon zeggen dat is tegen onze geweten. Maar normaal moeten ze zeggen, oké, ik kan dat niet doen, maar de andere ziekenhuis ergens kan normaal dat doen. Maar dat verandert, ze willen dat zelf verder niet zeggen, niemand verder sturen. Dus dat wordt echt... echt zeer moeilijk.
Ja.
Dus voor sommige vrouwen...
Alaska Incendio.
Ja, het is super enorm van de situatie.
Dus eigenlijk willen ze ook geen informatie niet meer geven, hè? Nog rond abortus.
Ja.
Ik heb ook verstaan dat eigenlijk ook... en je moet mij maar verbeteren als ik iets zeg dat niet juist is, hè, Patricia, maar dat het ook heel moeilijk is, seksuele opvoeding in de scholen in Polen.
Ja, dat klopt.
Zou ook niet meer mogelijk zijn. Is dat zo?
Ja, dat klopt. Ten eerste, de kwaliteit van de seksuele opvoeding is zeer slecht in Polen. Eigenlijk dan noem niet seksuele opvoeding, maar zo opvoeding tot het leven in het gezin.
Mag ik jou even onderbreken? Dat noemt opvoeding tot het leven in het gezin?
Ja.
Dat is dus heel katholiek.
Ja, dat klopt.
Ja. Vertel maar verder hoor, maar ik denk dat dat toch wel belangrijke details zijn voor de luisteraar om een beetje in te leven in wat voor een katholieke omgeving, streng katholieke omgeving, dat jonge vrouwen daar opgroeien.
Ja, dus de kwaliteit is zeer slecht. En een van mijn eerste protesten die ik georganiseerd heb, was een jaar geleden. En dat was een protest hier in Brussel tegen de wetgeving die de seksuele opvoeding wilde verboden. Dus vorig jaar, een jaar geleden, was een project in het Poolse parlement om de seksuele opvoeding te verbieden. En een seksuele opvoeder, leraar, naar in gevangenis te sturen. Waarom? Omdat die seksualisatie van kinderen dat leidt tot misbruik van kinderen. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja. Terwijl dat toch ook de Poolse katholieke kerk wel zwaar onderzocht wordt voor pedofilie, hè? Net zoals in zoveel andere landen. Ja,
maar ze blijven onschuldig. Ze blijven meestal onschuldig. Dus daar is het probleem van pedofilie. En daar proberen we zeggen, seksuele opvoeding leert kinderen hoe ze moeten reageren, wat ze moeten doen. Dat leert ook grenzen. Ja. Dus dan de kinderen kunnen bijvoorbeeld reageren of vroeg zeggen tegen zijn ouders. Maar zonder de seksuele opvoeding. En dan heb je ook in school katholieke les, religieles, we noemen zo religieles. Je bent niet verplicht, maar toch veel mensen, veel kinderen volgen die les. En dan wordt je ook geleerd dat anticonceptie is slecht, dat is zonde enzovoort.
Ja, dus eigenlijk vrije toegang tot anticonceptie in Polen wordt eigenlijk ook heel moeilijk.
Heel moeilijk. Je kan anticonceptie krijgen, maar dat is niet als in België, dat is moeilijker. En bijvoorbeeld die pilletje, die kan nemen in 24 uur. Dan moet je naar de dokter gaan, voorschrift krijgen. Dat is ook niet zo gemakkelijk.
Ja, de medische abortuspil, zogezegd. We gaan zelfs een bruggetje maken, want je hebt het zelf eigenlijk al gezegd, hè. Want... eigenlijk de inperking van het recht op abortus, de inperking van het recht op een seksuele opvoeding, de inperking op het recht op anticonceptie, dat maakt eigenlijk allemaal deel uit van geweld tegen vrouwen. En bovenop heeft Polen dan nog eens beslist in juli, denk ik, Patricia,
om uit het verdrag te stappen van Istanbul. Ik denk dat we daar toch zelfs nog iets over moeten vertellen aan de luisteraar. Ook de mensen eigenlijk mee te bewegen om zich ook te tonen misschien, ook al is het virtueel of fysisch, tijdens de volgende protesten. En gaan we nu een derde lied dat jij hebt doorgezonden naar ons, gaan we nu eventjes opzetten zodanig dat jij ook een adempauze krijgt. Oké?
Oké, merci. Ja, maar goed, dat is goed. Ja.
Ja, hier zijn we weer. Ja, zeg, dat zijn wel straffe liederen dat jij doorgestuurd hebt. Zo echt, je wilt eigenlijk al de straten optrekken gewoon en met geheven vuist al direct gaan meedoen. Dus ik hoop dat dat de mensen die luisteren ook motiveert. Leen gaat jou nog eens een vraag stellen.
Ik zag erbij staan, de Witch Choir, het heksenkoor. Is dat, in België is het ook een traditie, niet zo... In Brussel gebeurt het soms, om eens per jaar een soort heksenjacht, heksennacht te houden, om dan op te komen voor vrouwenrechten. Is dat in Polen ook een traditie?
Nee. Dat is niet zo, tenminste, ik heb het niet gehoord. Ja. Maar die vrouwen, dit koor van heksen, dat staat denk ik voor zelfbewuste, krachtige vrouwen. En ze zingen over het patriarchaat. De titel, Tvoja Wina, betekent jouw schuld. En dat is een zeer krachtige boodschap, zoals jullie kunnen dat horen, met veel kwaadheid tegen langdurige onderdrukking van een vrouw. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg er zelfs kippen wel van. Dat is echt krachtig.
Ja, dat is waar. Ja, dat is heel krachtig. Ja. Inderdaad. Er is zo ook een lied dat eigenlijk een lied en een dans eigenlijk, hè, een feministische choreografie die de wereld rondgegaan is. El Violador, Eres Tú. En dat hebben wij hier in Antwerpen ook verschillende keren geperformed. En het heeft zo dezelfde intensiteit, maar dit is nog kwaader, heb ik de indruk.
Ja, dat klopt. dat klopt.
Patricia, ik zou je nog iets willen vragen van Polen. Die willen eigenlijk, of zijn ondertussen, dan moet jij ons eens wat toelichten, het verdrag van Istanbul de rug toekeren.
Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Misschien even uitleggen aan de luisteraars, wat is dat, het verdrag van Istanbul? Eventueel kort.
Dus dat, hier kort, dat verdrag van Istanbul wil helpen met regelen invoeren die huiselijk geweld tegen vrouwen kunnen stoppen of tenminste verminderen. Maar ze gebruiken het woord gender. Mm-hmm. Het woord gender, dat is een woord die onze politici en kerken echt niet horen. Ze horen gender en ze denken, oké, dat betekent aanval aan onze traditie, aan onze familie. Ze willen onze Poolse familie vernietigen. Dus onze minister van Justitie heeft een project, zo aanvraag gedaan om te stoppen met die verdrag. En op dat moment is dat gestuurd naar het Hof, naar het Pools Grondwettelijk Hof. Dus dat is dezelfde institutie die heeft ook gezegd dat die abortus van de foetus in ernstige schade in strijd met de Poolse grondwet is. Mm-hmm. Dus
Ja, dat is toch wel het een en het ander, hè, dat daar gebeurt. Nu, 25 november,
Zijn er in België ook altijd heel veel... is er eigenlijk een heel groot straatprotest elk jaar in Brussel.
Mm-hmm.
Vorig jaar waren we met 15.000 zelfs. Dat was echt een record voor België.
Dat is
echt heel veel. Mm-hmm. In andere landen is dat soms nog wel veel meer. Vooral ook in Latijns-Amerika. Wat gaat er in Polen gebeuren op 25 november? Of op 22 november? Of rond 25 november?
Ja, normaal is het altijd veel protest zijn of veel verschillende acties. Dit jaar is alles een beetje onduidelijk. Er zijn sowieso protesten, tot nu toe. Dus misschien gaan dat gekoppeld worden. Normaal vieren we ook zo 16 dagen tegen geweld.
Mm-hmm.
Dus vanaf 25 tot... ja, tot 7 december. Maar dit jaar, ja, iedereen is zo bezig met, die, met alles wat in Polen gebeurt. Dus dat is nog niet onduidelijk wat gaat precies gebeuren. Maar, dat, maar zeker mensen gaan erover praten.
Ja, en dan in België gaan we ook van alles doen, hè? Dus, maar ik wil even meegeven aan de luisteraar, het gaat dit jaar in verschillende steden gebeuren. Dus ook in Antwerpen. In Antwerpen komt er een actie op 22 november. Het is een beetje, ik wil het nog wat een verrassing laten, maar het gaat wel echt een zichtbare actie zijn. Dus niet alleen virtueel. We gaan ergens in de buurt van het Justitiepaleis, en meer ga ik niet verklappen, gaan we een actie doen rond geweld tegen vrouwen. Want tijdens de pandemie, tijdens de hele periode van het coronavirus, is er enorm veel meer geweld opgetekend tegen vrouwen. Dat is niet abnormaal natuurlijk, omdat eigenlijk vrouwen, heel veel vrouwen verplicht zijn geweest om met hun agressor, met de geweldpleger, binnen zijn huis te blijven. Dus zijn er veel meer meldingen van geweld geweest. Alhoewel dat het feminicide, dus de moorden op vrouwen, gedaald is. Maar dus het algemene geweld, huiselijk geweld ook, zoals jij het er juist al zei, Patricia, is enorm gestegen. Ik had verstaan dat ook in Gent iets zou gebeuren. En ben jij daar ook bij betrokken?
Ja, ik ben ook lid van het collectief 8 maart. Zoals jij, van Gent. En we hebben ook een paar ideeën voor een zichtbare actie. Maar ik kan ook niets meer verklappen. Dus ja. Luisteraars moeten ergens nog wachten voor meer informatie. Daar ga ik komen, ja.
En als er vrouwen graag nog willen deelnemen, dan nemen zij het best contact met het 8 Mars collectief?
Ja. Via Facebook, dat is gemakkelijk om te vinden. Ja, 8 Mars collectief Gent.
Ja, er zijn dus acties in heel België, in Luik, in Brussel, in Leuven, in Limburg. Ik denk dat er in totaal een 12-tal acties, zichtbare acties, zullen komen op 22 november. En ja, om een beetje misschien van de Poolse situatie nu naar de Belgische situatie toch nog eventjes te gaan. Hè. Zoals eerder al gezegd, is ook in België, hè, abortus was echt politieke passement in aanloop naar de federale regeringsvorming. Ook hier, grote protesten in oktober, in september, in oktober. En ook veel solidariteit momenteel met de Poolse gemeenschap, hè? Want in Brussel zijn ook veel acties, hè, Patricia?
Ja, dat klopt. Tot nu toe waren zeker tenminste weer grote protesten. Zij waren meestal georganiseerd door Sans Frontières, dus de vereniging van Poolse feministen hier in België, maar ook door jonge organisatie Solidarity Action Brussel. Veel Polen zijn gekomen, maar ook veel Belgen of mensen van...
Incident period, June 2019.
Met andere nationaliteit om onze onderscheid te laten zien. En de volgende actie zou deelnemen 11 november om het rondpunt aan Brussel schoemen.
Okay.
Dus een kleine oproep naar de luisteraar. Die van Brussel zijn, om komen ons zeker ondersteunen. We hebben een toelating van politie. We proberen alles coronaproof te houden. Dus jullie zijn natuurlijk zeker ook zeker welkom.
Oké, en jouw organisatie waar jij eigenlijk heel actief in bent, Elpoor El, is die daar ook bij betrokken? Mm. En kan je eens eventjes misschien ook daar iets over vertellen? Want ook in Antwerpen is er een grote Poolse gemeenschap en ik denk wel dat het interessant kan zijn dat wij die informatie hebben en daar eventueel iets van op de website kunnen zetten. Wat doen jullie zoal?
Ja, zeer graag. Dus Elpoor El is een project van Els van Frontier. Dat is project... in samenwerking met Sauvage Schenje Trampolina en Brusselse Club van Poolse Vrouwen.
Oei, dat hebben we niet verstaan. Dat ga je nog eens moeten herhalen.
Oké. Dus dat is in de Elpoor El is een project van El San Frontier. En bij het project is ook betrokken in organisatie Trampolina.
Ah, ja.
En Brusselse Club van Poolse Vrouwen.
Ah, ja.
Wij hebben samen het anti-geweld centrum geopend, Elpoor El, Kobiety dla Kobiet, het is Poolse vertaling. Het huiselijk geweld is ook een groot probleem binnen het Poolse gemeenschap hier in België. En het is extra moeilijk als je kan jou niet in jouw eigen taal uitdrukken. Ook geld is vaak een probleem. Daarom hebben we dit anti-geweld centrum geholpen.
Mm-hmm.
En we bieden vrouwen gratis juridische en psychologische consultaties in het Pools. We hebben ook vrouwenkringen in het Pools. We organiseren webinars, bijvoorbeeld voor die 16 dagen tegen het huiselijk geweld in november.
Mm-hmm.
Dus als jullie kennen iemand van de Poolse afkomst of jullie zelf zitten in zo'n situatie, dan alsjeblieft kunnen jullie in het Google tekenen Elpoor El en met ons contact nemen.
Oké, goed. Nu, ja, je spreekt daarover een actie op 11 november in Brussel, hè? Maar 11 november mm-hmm. hebben we ook Nationale Vrouwendag in Gent dit mm-hmm. jaar. En dat is toch ook wel belangrijk om daar nog een woordje over te zeggen. Het is eigenlijk de Vrouwendag van dit jaar staat in het teken van de wereldwijde zorgketting. En ik had daar met jou al voor dit gesprek hier op Radio Centraal, hadden wij daar samen al eens over gebabbeld, Patricia, dat als je hier in België of op de straat of aan je vrienden zelfs vraagt van heb jij contact met Poolse vrouwen of mannen of zo, dan welk antwoord krijgen we dan meestal?
Ah ja, dus ik wil een voorbeeld gebruiken van de Belgische televisie.
Ja,
namelijk, er is een programma, waarschijnlijk jullie kennen dat programma, Reizen Was.
Reizen Was, ja.
Ja, een keer die man was in Polen en hij begint die programma in zo'n manier. Polen. Wat weten we eigenlijk over Polen? Wie kennen we? En dan hij zei, jouw poetsvrouw. Ik was echt gechoqueerd.
Ja.
Echt gechoqueerd. Dus dat is... mensen denken dat alle Poolse vrouwen zijn poetsvrouwen. Mm-hmm. En alle Poolse mannen zijn bouwvakkers.
Mm-hmm.
Een grote deel, dat klopt. Dat is zo.
Mm-hmm.
Maar dit uitspraak van dat programma, Reden Was, was echt zonder respect.
Dat
in Polen
absoluut.
Ja, eigen zo businesskaartje gegeven naar Poolse vrouwen, dat zij kunnen komen bij hem te poetsen.
Ja.
Bij hem poetsen.
Degoutant zeggen wij gewoon. Wij zeggen gewoon degoutant in het Antwerps. Hè, en dan gewoon stigmatiserend, stereotyperend. Mm. Maar het is natuurlijk wel zo dat er veel vrouwen, Poolse of niet-Poolse, als huishoudwerkers werken. En dat die natuurlijk niet zichtbaar zijn en dat die wel een betere plaats verdienen in heel de ketting, in heel de arbeidsketting eigenlijk.
Inderdaad.
En dat gaat een groot onderwerp zijn op de Vrouwendag. Leen wil jou ook nog iets vragen.
Ik wou gewoon zeggen, Reizen Was zou beter zijn, discours eens oppoetsen.
Ja.
Inderdaad. Ja, eens goed afgesomd, ja.
Heel goed. Dus ja, 11 november, de Vrouwendag dit jaar gaat helemaal digitaal. Hè. Er is een, ik ga toch eventjes hier zeggen, er is een keynote speech, noemen ze dat dan, van Ingrid Robijns. Dat gaat over hoeveel rijkdom is er nog verantwoord. Dus hoe dat onze samenleving beter kan omgaan met, of hoe meer een rechtvaardige samenleving installeren met ecologische duurzaamheid. Er is een virtuele standenmarkt en er zijn ook verschillende werkwinkels. Eentje over ecofeminisme, eentje over racisme en feminisme. En dat kan je allemaal vinden op de Facebookpagina van Furia en op hun website. Ja, Patricia, wil jij nog iets zeggen ter afsluiting? Want onze tijd is bijna op. Ja, dus jij mag het laatste woord hebben.
Hoi, ik wil dan nog een keer jullie bedanken voor de uitnodiging. Dat was zeer fijn. En ik ben ook blij dat ik die informatie over Polen kan met jullie delen. Bedankt aan alle Belgen die ons ondersteunen in onze strijd. En behalve alle die slechte conservatieve dingen, Polen is ook zeer mooi. En jullie zijn zeker welkom.
Oké.
Bedankt, Patricia.
Als de pandemie natuurlijk over is, ja.
Bedankt, Patricia. En ik hoop dat we elkaar volgende woensdag virtueel ontmoeten op de Nationale Vrouwendag van Furia.
Ja, zeker.
Oké, heel hartelijk bedankt, hè, en mooi weekend nog.
Ja, bedankt. Salut.
Ja, en voor de luisteraar die morgen nog zin heeft in een decolonisatiedebat, daar horen we terug Nadia Nsai. Die wordt uitgenodigd voor in de erfgoedbibliotheek, maar dat is online te doen. Om 11 uur kan je daar de Nottebom-lezing volgen rond de dochter van de decolonisatie.
Oké, en bedankt Leen voor de fijne technische omkadering, hoor. Echt waar, want... Het is niet gemakkelijk hier. Het is hier wel heel mooi ook.
Het is een uitdaging.
Het is hier wel heel mooi ook. Bedankt, Sint.